nog heel veel aandacht geven aan een voorbeschouwing. Met andere woorden, ik ga vanavond niet direct induiken in de uitleg van het hoofdstuk, maar gaan eerst het nodige huiswerk maken om het gedeelte te kunnen verstaan. Er zijn een aantal zaken die we duidelijk moeten zien en leren begrijpen voordat dat hoofdstuk voor ons kan opengaan. Er is natuurlijk, zoals zo vaak in de schrift, een hele achtergrond aan verbonden. Als je die achtergrond niet ziet, dan kun je ook niet tot de ware toedracht van die profetie komen. Letterlijk in de tekst staat er de 70 zevens, lekker wat je hier ziet. Ja? En niet de 70 jaarweken, dat is de vertaling ervan. Ja, waarschijnlijk is het ook 70 jaarweken. Maar ik vind 70 zevens mooier. En dat zal later ook wel duidelijk worden waarom dat dat zo is. Allereerst denk ik, het is belangrijk om te zien waar dat Daniëls gebed eigenlijk om draait. Wat is het hoofdonderwerp van zijn gebed? We hebben een heel stuk overgeslagen waarin dat Daniël belijdenis van zonde doet. Erkent dat de Heere na getrouwheid de oordelen dat hij gezegd heeft, die zouden komen, verbonden aan het oude verbond, dat is ons gesloten op de berg Sinaï, dat over hen ging komen als de Heer ging ontrouw zijn. En Daniël zegt, het is waar, Heere, van nu is het geschied. Maar zijn doel van zijn gebed is gericht naar Gods heilige berg, zijn verwoeste heiligdom. Zijn tempel, die nu verwoest is, Jeruzalem ligt in puinhopen, en de hoofddoel van zijn gebed is het herstel van Jeruzalem en meer bepaald het herstel van het verwoeste heiligdom. Dat zie je heel nadrukkelijk, dat wordt tot 3 maal genoemd, vers 16, vers 17 in het gebed zelf en vers 20 zien we al dat het eigenlijk in de resumé is, net voordat dat hij gaat vertellen dat de engel Gabriël er terstond aankwam. Zijn woorden waren nog niet goed, hij was nog aan het bidden, hè? Dus het onderwerp is uw heilige berg, het verwoeste heiligdom, dat is, geloof ik, centraal. Dat is niet alleen het centrale onderwerp in het gebed, maar ook in het antwoord van de engel Gabriël. Ik vind het enorm belangrijk om te zien dat het gebed en het profetisch antwoord samen één geheel vormen. De profetie, het antwoord door de engel Gabriël is een directe respons, een direct antwoord op het gebed. Vele uitleggers gaan direct over naar de uitleg van de 70 jaarweken en geven zeer weinig aandacht aan het gebed. En dat is een spijtige zaak, want het gebed, zien hoe dat het eigenlijk opgebouwd is, waar het op gebaseerd is, wat dat zijn bedoeling is, heeft al een heel duidelijke aanwijzing hoe dat we die verdere openbaring van de engel Gabriël moeten begrijpen. En daarom wil ik u ook tonen dat in het antwoord van Gabriël de heropbouw van Jeruzalem, de tempel en het opnieuw verwoesten van de tempel heel centraal staat. Kijk maar in vers 25, daar begint de engel eigenlijk zijn uitleg. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren, en dat is het volk die terugkeert uit de gevangenschap, de Babylonische ballingschap, naar het beloofde land, en om, tot doel, Jeruzalem te herbouwen, dat op Messias de vorst verstrijken er 7 weken en 62 weken. En dan volgt er in vers 26 dat hij zegt, een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten. Dus, eigenlijk kreeg je het antwoord van Gabriël dat hij enerzijds zegt, zonder in detail op de uitleg in te gaan, Daniël, wat hij voor bidt, het herstel van het heiligdom, dat komt eraan. Maar tegelijkertijd is dat herstel van het heiligdom niet het einde. Maar het zal opnieuw verwoest worden. Verder wil ik daar nu niet over vertellen. Maar het is nu maar aan te tonen dat dat wel degelijk het centrale onderwerp is van het gebed en het centrale onderwerp van het antwoord van Gabriël. Ik denk dat dat wel duidelijk is, hè? We hebben gezien en gelezen dat het een dringend gebed is van Daniel. Haast u, Heere, zegt hij. Hé? Tant niet. En toen zie je ook dat de respons, het antwoord van Gabriel, ook zeer dringend is. Want je is nog aan het bidden en de engel is er al. Van met dat hij eigenlijk begon te bidden, was die engel al uitgestuurd om hem te antwoorden. Dus er is een zeer nauw verband tussen het gebed en het antwoord van de engel Gabriel. Tussen de dringende nood waarmee dat Daniel bidt en het dringend antwoord van de hemel als respons op zijn gebed door de engel Gabriel. Waarom dat zo is, hoop ik vanavond duidelijk te laten zien, zonder nogmaals in te gaan op de details. Nu, wat is de aanzet van Daniel om te gaan bidden? Daniel is niet op een zekere morgen opgestaan en zegt van ja, bij ook zal ik wel lekker bidden voor de wereldopen van de tempel zijn. Nee, we zien heel nadrukkelijk in de aanvang van Daniel 9, dat de oorzaak van zijn gebed een grondige studie is van de profeet Jeremia. En meer bepaald omdat hij iets gezien heeft in de profeet Jeremia. Namelijk het aantal jaren op waarover het woord van de Heere tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Dus duidelijk dat de profeet Jeremia voorzegt dat na de verwoesting er 70 jaar zouden voorbij gaan. Nu, als die teksten ook opslaat, dan ga je zien dat er dan twee onderwerpen in aan bod komen. Straks ga ik de teksten tonen, maar eerst wil ik u duidelijk laten zien wat dat Jeremia zegt over die 70 jaar. Eerste is dat de 70 jaar zal leiden tot de verwoesting van Babylon. Dat is het eerste. En de tweede, die 70 jaar zal eindigen met de terugkeer van ons volk. Belangrijk om te zien. Als eerste vind je in Jeremia 25, vers 11 tot 13, het eerste aangezegd. Maar na verloop van 70 jaren zal ik aan de koning van Babel en dit volk, luid het woord des Heren, hun ongerechtigheid bezoeken. Ook aan het land der Chaldeeën. En ik zal dat tot een eeuwige woestenij maken. De reden waarom dat God het beloofde land, Jeruzalem, de tempel, verwoest had, was omwille van de ongerechtigheid van Gods volk. En je gebruikte als een geesel de koning van Babel om dat te voltrekken. Maar de profeet voorzegt hier van, kijk, die koning van Babel had natuurlijk heel andere motieven om dat te doen dan Gods motieven. En zijn ongerechtigheid zal ik bezoeken, zegt de Heer. En automatisch gaat dat betekenen voor Gods volk, zegen. Ja, straks gaan we erop terugkomen. Hier zien we nadrukkelijk, de 70 jaar zal leiden tot de verwoesting van Babylon. Tweede, de 70 jaar zal eindigen met de terugkeer van Gods volk, Jeremia 29. Want zo zegt de Heer, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, zie je dat? Dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan. Zie je dat? Mijn heilrijk woord. De Heer zal zijn volk, nadat hij ze getuchtigd heeft, opnieuw zegenen. Belangrijk om te zien. Nu, als we beginnen te lezen, hebben we gezien in Daniel 9 vers 1, misschien is het nog wel goed om het eens te lezen. Wil je een keer vers 1 lezen, Luxje?
In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het slacht der Meden, die koning geworden was over het koninkrijk der Chaldeeën.
Stop. Darius was koning geworden over het koninkrijk der Chaldeeën. Dus dat betekent dat het koninkrijk Babylon niet langer bestond, maar dat er een nieuwe overheerser was gekomen. En begrijp je nu, Daniel had gezien in de profeet dat het einde van Babylon het einde van de 70 jaar betekent. Dus, heb je ook verder gezien, dat God beloofde dat na die 70 jaar zijn volk ging terugkeren. En dat is de reden waarom dat je God gaat bidden. Je ziet dat het eerste van wat de profeet Jeremia al aangezegd is, een realiteit is. En zijn gebed is gericht op het tweede. Dat is het eerste dat we duidelijk moeten zien. Nu, Daniel had naast de profeet Jeremia nog een heel duidelijke grondslag, een fundament, waarop dat hij in geloof met het volste vertrouwen kon bidden daarvoor en dat hij 100% zeker was dat de Heer zijn gebed ging verhoren. En dat lag eigenlijk al in gebed in het oude verbond, in Leviticus hoofdstuk 26. Ja, Leviticus is het boek dat gegeven is, of dat tot stand gekomen is, door aan de berg Sinaï aan de voet bij de verbondsluiting. En doordat de Heer al voorzegt dat zijn volk hem terug ging toekeren, dat ze ging ontrouw worden, en dat hij ze ging oordelen, en dat hij ze ging wegsturen uit het beloofde land. Maar tegelijkertijd maakt hij er de volgende belofte aan, en die vinden we daar, maar beleiden zij hun ongerechtigheid en die hun vaderen, en de ontrouw waarmee zij tegen mij ontrouw zijn geweest, en ook dat zij zich tegen mij verzet hebben, of vernedert zich dan hun onbesneden hart, en boeten zij dan hun ongerechtigheid, dan zal ik mijn verbond met Jacob gedenken, ook mijn verbond met Isaac, en ook mijn verbond met Abraham zal ik gedenken, en ik zal het land gedenken. Dus zie je, de Heere zegt, al zie je ermee ontrouw, toch zal ik het verbond dat ik in begin gesloten heb met Abraham, Isaac en Jacob altijd getrouw blijven. Ik kan mezelf niet verloochenen. En ik zal, wanneer jullie uw ongerechtigheid beleiden, zal ik naar u omzien. En daarbij staat er, maar ook zelfs wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, in Babylon, versmaad ik hen niet. En heb ik geen afkeer van hen. Dus, hoe Daniel bidt in Babylon, belooft Gods woord, dat hij het niet gaat versmaden, en dat hij geen afkeer zal hebben. Want dat zou betekenen, dat ik hen zou vernietigen, en dat ik mijn verbond met hen zou verbreken. Dat zal de Heer nooit zien. Integendeel, maar ik zal hun ten goede gedenken, het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen der volken uit het land Egypte geleid heb, om hun tot een God te zijn. Zie je dat? De Heer had hem niet zomaar het land Egypte geleid als een bepaalde handeling in de geschiedenis. Nee, nee, dat was een zeer besliste daad die zijn roots heeft in het verbond met de stamvaders. En dat is een verbond dat God blijvend nakomt. Daar de volgende keer nog veel meer over. Alleen dit om te tonen dat uiteindelijk het gebed van Daniel zijn grondslag kent in het oude verbond. Datzelfde wordt nog een keer herhaald voordat het volk van God het beloofde land intrekt. Want de generatie aan wie dat het eerst werd gezegd is gestorven in de woestijn. Dus wordt het herhaald aan de generatie die het beloofde land zal binnengaan. En daar wordt er opnieuw gezegd, wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek, ja, nu zijn ze de vloek op dat moment, die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt, in midden van al de volken naar wier gebied de Heere uw God u verdreven heeft, de ballingschap, en wanneer hij u dan tot de Heere uw God bekeert, en als hij stem luistert, overeenkomstig alles wat ik uw Heere gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen, zie je dat? En zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken naar wier gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. Dus wat doet Daniel eigenlijk? Wel, zoals God naar zijn woord de vloek had gebracht over zijn volk, en terecht, bidt Daniel dat God naar zijn barmhartigheid nu de zegen en het beloofde herstel zou brengen. Zie je dat? Dus Daniels gebed is zeer diep geworteld in Gods verbondsbeloftes. En pleit dat God zo doen als in barmhartigheid. En omzien, lekker dat hij het belooft wat te doen. Want Daniel beleidt zonde en schuld in naam van Hans het volk. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Mijn vrouw net, alsjeblieft, onderbreek me. Hè. Jeremia 29, dat we dat straks een stukje uitgelezen hebben, maakt dat nog een keer nadrukkelijker. Die tekst spreekt op vele scholen en christelijke huisgezinnen, want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord te scheren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven, is de belofte die verbonden is met de terugkeer naar het beloofde land. Zie je dat? Vrede, shalom, ik voor ogen, zegt de Heere voor u, een hoopvolle toekomst. En dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden, en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganse hart. Dat is eigenlijk wat Daniel doet. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord te scheren, en in uw lot een keer brengen. En wederom de belofte, dan zal ik u verzamelen uit alle volkeren van alle plaatsen waarin ik u verstoten heb, luidt het woord te scheren, en u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. Ja? Dus Daniel, bid dat God naar getrouwheid, nadat hij de vloek gebracht heeft, u de zegen brengt. Oké, we stuiten wel op één probleem in Daniel hoofdstuk 9. En dat probleem is dit, dat in het eerste jaar van Darius de zoon van Ahasveros vermeld wordt, uit het geslacht der Meden, en dat hij hem dus koning geworden was over het koninkrijk Babylon. Het probleem is dat in tot op heden, laten verstaan, want er worden nog steeds archeologische onderzoeken gedaan en opgravingen gedaan. Tot op heden is die koning Darius onbekend en buiten Bijbelse bronnen. Dat moet dus niet doen panikeren, want tot op heden, wanneer er zaken worden uit het boek Daniel die niet duidelijk worden, heeft de archeologie al altijd de correctheid van het boek Daniel aan het licht gebracht. Nu, uiteindelijk wordt in de historische bronnen, wordt koning Kores, of Cyrus, zo wordt hij ook genoemd, als de veroveraar van Babylon vermeld. En niet die Darius, de zoon van Ahasveros. En het jaar van de verovering van Babel, volgens de historische bronnen, is 539 voor Christus. Dus die Darius komt alleen maar in de Bijbel voor. Met name in het boek Daniel. En hoofdstuk 6 hebben we al gezien dat hij Darius 62 jaar was, dat hij het koningschap kreeg over Babylon. En in 6 vers 29 aan het eind wordt hij Darius de Meder, ik heb tussen aanhalingstekens gezet, voorganger van Kores de Pers, met een vraagteken erachter genoemd, maar het kan ook vertaald worden dat hij dezelfde is. Ik heb dat toen ook zo uitgeleid in Daniel hoofdstuk 6. En in vers 9, hoofdstuk 9, wat we hier nu tegenkomen, en straks in hoofdstuk 11 gaan we nog een keer tegenkomen, dat hij de helper is van Darius de Meder in diens eerste jaar.
Die koning, alleen wie mist wat er een nieuwe vertaling staat er, Darius de zoon van Xerxes.
Ja.
Dat is toch wel een gekende koning, die naam is toch bekend?
Xerxes.
En geschiedkundige ding bij de meen.
Absoluut, absoluut. Ja.
Een Persische koning, er werd een Persische koning geweest.
Ja, het zijn de meerdere geweest die Xerxes genoemd zijn. En men denkt ook dat dat niet zozeer een naam is, maar een titel. Nu, waar had het in de Bijbel over gesproken, wordt er maar iedere keer gesproken over het eerste jaar van Darius. En dat is wel heel opmerkelijk. Blijkbaar is die koning, wie dat hij ook nu mag zijn, die heerser, niet lang aan de macht geweest. Ja. Nu, wat zijn de mogelijke verklaringen daarvoor? Wel, de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus, met er al dikwijls een keer over gesproken, die geeft de verklaring dat dat dezelfde koning is. Dus Darius is Kores. Ja, zegt hij, uiteindelijk, Darius was de titel of de naam dat hij vroeger droeg toen dat hij enkel nog maar koning was van de Meden. Maar wanneer dat het Medische Rijk en het Persische Rijk één werd, één grote rijk, verenigd werd, toen werd hij de titel voor zichzelf aangenomen, Kores. Ja? Dus, en dat valt samen, zegt Flavius Josephus, met de overheersing van Babylon. Dat valt er samen. Dat is Flavius zijn uitleg. Ik heb de vorige keer ook gezegd dat dat een zeer aannemelijke uitleg is. Er zijn andere bronnen die zeggen dat het een generaal is van Koris Cyrus. Dus Koris heeft wel Babylon veroverd, maar Gobrias is dat tijdelijk voor een korte periode als generaal aangesteld als koning. Ja, in naam van Koris de Pers. Wat dat ook een mogelijkheid zou kunnen zijn. Andere bronnen zeggen dat het de vader is van koning Koris Cyrus, Astyages. En er is nog een mogelijkheid die ook zeer aanneembaar is. En dat is dat Didarius, toen nog koning enkel over de Mede, Babylon in 531 voor Christus veroverd, maar op zijn beurt door Koris veroverd wordt, het Medisch-Persische Rijk verenigd wordt en uiteindelijk het volledige Rijk in datzelfde jaar in handen valt van Koris. En dan is het heel goed begrijpelijk, ja, dat die Darius in de geschiedenis, zeg maar, in de annalen verdwijnt, is de man die van zeer grote betekenis is voor de daaropvolgende geschiedenis. Ja. Dus het kan...
Als in die eerste theorie Darius dezelfde is als Koris,
ja,
dan was dat toch die Koris dan ook maar van korte duur?
Nee. Darius was van korte duur. Koris...
Maar als ze dezelfde zijn, dan... Als Darius en Koris dezelfde persoon zijn...
En waarom zijn ze dan van korte duur?
Ah, het is toch zo dat je zegt van die Darius en de regering moet blijkbaar... Volgens die laatste theorie bijvoorbeeld, heeft die Darius dan in die annalen van de geschiedenis verdwenen geweest, omdat de man heel kort geregeerd
is. Als het inderdaad zo is, dan is het dat hij een koning is, dat het inderdaad die Gobrias is, of die vader, de generaal of de vader, dan is, die man, is dat inderdaad maar heel kortstondig aan de macht geweest. Maar in geval dat Koris is, dat een en dezelfde persoon is, ja, dan is die natuurlijk veel langer aan de macht geweest, is Serge. Ik zie niet helemaal dat je een probleem is.
Het elkaar wel uit dan.
Ah, wat is die nog? Ja, het zijn vier mogelijkheden die genoemd worden. Ik bedoel, één van die uitleggingen is waarschijnlijk de juiste. En ik vind één en vier de meest overtuigende. Misschien moet je zeggen, ja Jos, waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, dat is toch wel belangrijk. Ik ga u dat proberen aan te tonen. Want het boek Ezra, en Ezra is de man die met de ballingen terugkeert om uiteindelijk de tempel en de stad te herbouwen, het boek Ezra, toen staat er in de aanvang van het boek, in het eerste jaar van Koris, de koning van Perzië, wekte de Heere opdracht opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken. Dus, we vinden nadrukkelijk dat de schrift zegt in Ezra dat die koning Koris in zijn eerste regeringsjaar uiteindelijk de opdracht geeft om het woord door Jeremia verkondigd, dat is dan het tweede dat Daniël gezien had in het boek Jeremia. Het eerste was Babylon zal uiteindelijk verdwijnen van de kaart. Er komt een andere macht in de plaats. En het tweede was dat de Heere zegt, na die 70 jaar zal ik mijn volk terugvoeren. En hier lezen we nadrukkelijk dat bevel er komt in het eerste jaar van Koris, zodat het woord door Jeremia verkondigd vervuld wordt. Dus is het wel belangrijk, als inderdaad Darius dezelfde is als Koris, dan betekent dat in hetzelfde jaar dat Babylon gevallen is, nog het bevelschrift gegeven wordt om uiteindelijk het volk terug te sturen. In geval van de vierde mogelijkheid dat Darius weliswaar Babylon veroverd had, maar in hetzelfde jaar overwonnen is door koning Koris, dan zie je dat in datzelfde jaar nog uiteindelijk dat bevelschrift wordt gegeven. Dus dat betekent dat 539 voor Christus, het jaar van de val van Babylon, dat is historisch vastgelegd, de aanleiding is voor Daniel om te gaan bidden. En dat in hetzelfde jaar het decreet van Kores uitgevoerd wordt om het volk te doen terugkeren naar het profetisch woord van Jeremia 29. Dus, en zie je hier dan de link tussen Daniels dringend gebed en het dringende antwoord, dat het alles binnen één jaar gebeurt. Waarom is het zo belangrijk? Wel, omdat de aanvang van die 70 zegels de cruciale sleutel is tot de uitleg. En niet alle uitleggers zijn het daarover eens. Dit is enorm belangrijk. Nu zeg je zelfs, oké, dat is een mooie veronderstelling. Heb je dat goed gezien dat dat mogelijk is? Maar er is ook nog duidelijker bewijs in het boek 2 Kronieken. 2 Kronieken is, zoals je weet, het laatste Bijbelboek van het Oude Testament in de oorspronkelijke volgorde. En aan het eind van Kronieken, in 2 Kronieken 36, krijg je eigenlijk een terugblik op die gebeurtenissen, waar we net over nagedacht hebben. En ik wil het in stukjes projecteren, aan het eind komen de versen. Dan volg ik hem mee met wie dat er door staat. Ook voerde hij, die hij is Nebukadnezar, ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel. Ja, dat is hetgeen wat Daniel en zijn vrienden gebeurd is. En zij werden hem en zijn zonen tot slaven. Dus, Babylonische ballingschap betekende voor Gods volk slavernij. Een toestand van slavernij. Hoe lang bleef die duren? Totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg. Om het woord des Heren door Jeremia verkondigd in vervulling te doen gaan. Zie je dat? Dus hier wordt nadrukkelijk gezegd dat koning van Perzië de heerschappij verkreeg over Babylon naar het woord van de profeet Jeremia. En dan komt het erachter, ik heb een stukje tussen gelopen, je gaat wel zien, later kom ik op dat stukje dat tussen staat terug, maar dan deze de aansluiting zien. En toen staat er, maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere, opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk ook in geschriften deze oproep te doen uitgaan. Dus dat is nadrukkelijk de vervulling van Jeremia 29, en wat Daniel nota bene voor begonnen te bidden is. En dan komt dat bevelschrift, en dat bevelschrift is het volgende, zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken der aarde heeft de Heere de God des Hemels mij gegeven, en hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de Heere zijn God, zij met hem, hij trekken op. Dat is het bevel dat uitgaat. Nu die Kores, daarvan was al vooraf geprofeteerd. 750 jaar voor Christus, dus nog lang voor deze gebeurtenissen, was er al door de profeet Jesaja geprofeteerd over deze koning Kores. Dus we vinden hier nadrukkelijk dat de schrift zelf verklaart dat door Kores de profetische boodschap van Jeremia in vervulling had. Ik denk dat we dat roerend over eens zijn. En dat die twee aspecten, die twee zaken die beloofd zijn door Jeremia, door de koning van Perzië en vervulling gaan. Allereerst dat Perzië de heerschappij verkrijgt over Babylon, en ten tweede dat de koning van Perzië, Kores, de bevelschrift uitgeeft tot de terugkeer. Dus die Kores, daarvan had uiteindelijk al Jesaja geprofiteerd. En Kores wordt daar heel opmerkelijk genoeg genoemd Gods gezalfde of Gods Messias. Hij wordt Gods Messias genoemd, die Gods welbehagen volvoert. We vinden nadrukkelijk in Jesaja 44 en 45, die tot Kores zegt, mijn herder, hij zal al mijn welbehagen volvoeren. Hoe dan? Door tot Jeruzalem te zeggen, de het worden herbouwd en de tempel worden gegrondvest. Zo zegt de Heere tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand ik gevat heb, om volken voor hen neer te werpen, onder andere Babylon. De lendenen van koningen ontgord ik. Ja, hetzelfde boodschap like in Daniel 1, dat God koningen aanstaalt en afstaalt. Om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten. Met andere woorden, niemand kan deze koning Kores weerstaan. Want het is God die zijn hand gevat heeft, om dat werk te volbrengen. Ten slotte verder, ik ben het, die hem verwekt heb in gerechtigheid. En al zijn wegen zal ik effen maken. Hij is het, die mijn stad herbouwen zal, en mijn ballingen vrijlaten. Zonder koopprijs, en zonder geschenk, zegt de Heer der Heerscharen. Maar ze worden slaaf niet. Dus ze zijn niet vrijgekocht geweest. Het is niet zo dat God hij moet handelen, like, wanneer dat ze slaaf worden in Egypte. God had die koning, het farao moet zwaar onder druk zijn, totdat hij ze liet gaan. Maar je wilde ze niet laten gaan. Maar hiervan zien we dat koning Kores het vrijwillig zal doen. Hij zal er zelfs nog niks voor in de plaats krijgen, zonder koopprijs, zonder geschenk. Enorm belangrijk om te zien. Dus samengevat, wat heeft Daniel ontdekt? Babylon is gevallen, de 70 jaar zijn voorbij, 539 voor Christus. Het volgende is dat Daniel bidt onder belijdenis, opdat God in zijn barmhartigheid zijn verbondsbelofte zou nakomen en de beloofde zegen zou brengen. Waarin bestaat hij? Wel, een terugkeer naar het land, herbouw van de stad en voornamelijk de tempel. Het resultaat is dat Gabriel Daniel tegemoet snelt al van binnen aanvang van zijn gebed met een woord. En wat wordt er gezegd? Wel, er is een verordening uitgegaan van de hemel tot die gezalfde dienaar Kores, die in datzelfde eerste jaar, want het is door de Persen dat Babylon veroverd is, die in datzelfde eerste jaar uiteindelijk zal de opdracht geven dat de ballingen terug moeten keren naar het beloofde land. Dat is ook wat hij dus doet. Kores zal een decreet tot terugkeer en heropbouw uitvaardigen in zijn eerste jaar. 531 voor Christus. Is iedereen mee tot nu?
Dat is al wat op het zesde moment eigenlijk.
Dat is alles wat er in één jaar eigenlijk gebeurt. Nu, niet alle uitleggers zijn het dan mee eens met hetgeen wat ik persoonlijk zo vanzelfsprekend vind. Waarom zijn ze het u mee eens? Wel, dat vind ik wel belangrijk om daar nu even bij stil te staan. We lezen in Daniel 9 vers 25. Je weet dan en verstaan vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen. Ik interpreteer dan wat we gelezen hebben. Het bevel van Kores, die nota bene Gods gezalfde genoemd wordt, waarvan dat er nadrukkelijk staat in Jesaja, dat het God is die hem zal die opdracht geven. Wel, dan staat er verder. En te herbouwen tot op een gezalfde een vorst zijn 7 weken en 62 weken. Dus samengeteld zijn dat 69 weken. Ja. Nu, wat zeggen die uitleggers? Wel, zeggen ze, 7 plus 62, dat is 69 jaar weken. 69 jaar weken van elk 7 jaar, dat is 483 jaar. Wel, zeggen ze, wat dat woord wat uitgaat het bevel van Kores is, in 539, wel zijn ze, laten we eens een keer de optelsom maken, 539 min 483, dat is 56 voor Christus. Sorry, zijn ze, er is toch niks gebeurd. Is gelijk aan 531 voor Christus, kan niet het jaar zijn waarin dat bevelschrift gegeven wordt. Maar een ander alternatief zijn ze. Het geldt maar 100 jaar. En dat alternatief vind je in Nehemia. Nehemia, weet je wel, de schenker van de koning op dat moment? Je hebt bericht gekregen in Nehemia hoofdstuk 1 dat de stad nog altijd in puin ligt. We zijn 100 jaar verder ondertussen. Nee? Je is bedroefd en de koning zegt, want het is een vertrouwensman, je is schenker. Hoe scheldt het hem wat? En toen vertelde hij de situatie hoe dat is. En toen kreeg hij de opdracht om naar Jeruzalem te gaan en daar de muur van de stad te herbouwen. Je kent dat verhaal allemaal wel. Dat is in 445 voor Christus, dat is dus 100 jaar later bijna, dan dat decreet van Kores. Dus zeg maar, 445, min 483, dat is 38 na Christus. Dat volgt juist de topen zijn ze met de intocht in Jeruzalem. En dat kan kloppen. Dat is de redenering. Om u te bewijzen dat dat zo is, het grootste commentaar van Fijn van der Laan, dat zijn de twee groene boeken, dat was in man zijn levenswerk, een commentaar over het boek Daniël, en dat schreef hij in, op pagina 149. Het gaat dus om een periode van 490 jaar, dus de volle 70 jaar, dat is juist een 69 weken gerekend, hè, want het is, er wordt gesproken over 7 weken, 62 weken en een laatste week, ja. Samen 70 weken. Dus, daar zegt hij over, het gaat dus om een periode van 490 jaar. En toen zegt hij, het uitgangspunt voor hem, we stellen ons daarbij op het standpunt dat we met een exacte en niet een vage symbolische aanduiding hebben. Want, zegt hij, anders verliest deze profetie volkomen zijn waarde en is de indeling in 3 perioden volkomen overbodig. Dus die indeling van 7 weken, 62 weken en de laatste week. Het is een exacte aanduiding, zegt hij, niet symbolisch, het gaat om een periode van 490 letterlijke jaren. Dat is het uitgangspunt. En dat bepaalt alles. Daarmee wordt heel dat gedeelte, dat ik nog alle moeite gedaan heb voor u te leggen, over wie dat Kores is, over dat schrift aan Kores, over het gebed van Daniël, wat hij gezien heeft in de schrift, waarvoor dat hij gerecht gebed heeft, dat wordt allemaal in één keer van de kaart geveegd, want wat dat primeert is die 490 letterlijke jaar. Want het jaar dat we tot toe uitkomen, als we zeggen dat de vaalschrift is aan Kores, kan niet kloppen, want er zit geen letterlijke jaar in. En we zijn anti-symbolische voorstelling, het moet een exacte voorstelling zijn. Dus de uitlegkundige sleutel die primeert is de letterlijke bepaling in jaren. Ah ja, oké, goed. Verder lees je op pagina 169, dat u staalt, tijd, tijden en een halve tijd, we hebben dat gezien in Daniël. 42 maanden, 1260 dagen, 3,5 jaar, dat is allemaal één en dezelfde tijdsperiode. Daar zijn we het roerend mee eens, dat is absoluut duidelijk. Maar dat wordt gebruikt als sleutel om de lengte van die 70 jaarweken te bepalen. En daar zegt hij het volgende van. Begrijpen wie het begrijpen kan. We moeten bij het bepalen, zegt hij, van de tijdsduur van de 69 weken, dus de jaren van 360 dagen, omrekenen in jaren van 365 en een vierde dag. Hè, want het zit schrikkeljaren in onze jaartelling. Maar ja, zeg, tegelijkertijd wie helemaal zeker is dat trouwens niet. Het is namelijk mogelijk dat in deze tijdsopgaven rekening is gehouden met jaren waaraan naar Joods gebruik een 13e maand is toegevoegd. Om het verloop van maanjaren en overeenstemming te brengen met de realiteitsberekening door middel van zonnejaren. Sorry, maar als ik dat lezen, dan weet je het eigenlijk niet, hoe dat moet het gerekend worden. Ja. Blijkbaar is het berekenen van de jaren ook een exacte wetenschap, want dat is spijtig genoeg de sleutel niet van hen, maar ze weten het niet. Dat is wel straf, als je echt van het standpunt uitgaat dat 490 letterlijke jaren zijn, en dit tegelijkertijd moet toegeven van, eigenlijk weet ik het niet dat ze moeten uitrekenen. Dus ik heb dat letterlijk overgenomen. He. Dat staat letterlijk in dat commentaar, en dat is niet alleen van broeder Fijn van Draad, maar iedereen die die overtuiging aanhangt, stelt dat ook zo. He. Wat zijn de uitgangspunten van de zogenaamde bedelingenleer? Want dat is wel belangrijk voor te zien. He. Er wordt daar een heel systeem aan verbonden, Daniel 9 is wel het fundament daarvan. Hè? Dus heel de leer ja, die eraan verbonden is, dat de meesten hier oorspronkelijk geleerd hebben, van dat er een tijd komt en dat de gemeente zal opgenomen worden, dat komt hier in Daniel 9, dat God zijn draad weer opneemt en dat er dan opnieuw een tempel gebouwd wordt en heel dat verhaal, dat komt hier, dat doorkent tot zijn fundament. En de mensen die leer en overtuiging aanhangen, zeggen ook nadrukkelijk, Daniel 9 is de ruggengraat van de profetie. Met andere woorden, daar staat of valt alles mee. Heel het systeem, het uitlegkundig systeem, is gebouwd op Daniel 9. Ja, ik weet het, de meeste mensen die dat geloven, en naar de evangelische kerk gaan, ja, die geloven wel van dat er zo gaat zijn, dat eindtijdscenario, maar die hebben er absoluut geen notie van, waarop dat eigenlijk rust. Want ze zijn maar een scenario aangeleerd, en niet de Bijbelse fundamenten. Nu, wat zijn de fundamenten waar dat die leer op gebouwd is? Wel, zoals dat we gezien hebben, de 70 zevens moeten letterlijk gerekend worden. Anders heeft de profetie geen enkele betekenis. Dat is één. Ten tweede, het beginpunt van de 70 zevens kan daarom niet 539 voor Christus zijn. Dus het jaar dat ik zelf persoonlijk aangeef, kan volgens hen niet. Waarom? Omdat de letterlijke telling van de jaren vanaf die datum niet goed uitkomt. Dus is het beginpunt voor de 70 zevens 445 voor Christus. Dat staat als een paal boven water. Zo moet het begrepen worden. En zegt men erbij, de brief uit Nehemia 1 vers 3 en 2 vers 8, dat geeft alles te maken met het herstel van de muur rondom Jeruzalem. En als je verder leest in het boek, zie je dat ook eigenlijk echt dat dat de hoofdactiviteit is van Nehemia. Met andere woorden, het is eigenlijk Nehemia die echt de stad herbouwt. En er wordt erbij gezegd, het bevelschrift van Kores, dat was enkel een oproep om terug te keren tot het land. Maar niet om de stad te bouwen. Dus is het niet aan Kores, maar is het aan Nehemia meegegeven door koning Artaxerxes daar in 445. Dat zijn de uitgangspunten van heel de opvatting en de leer. Is dat voor iedereen duidelijk? Oké. Maar letterlijk gerekend worden en geen vage symbolische betekenis hebben gelezen. Terwijl dat de 70 jaar van Jeremia wel een duidelijk symbolische betekenis heeft. Want kijk maar in datzelfde stuk wat we daarnet gelezen hebben. Ik heb dat straks gezegd, ik heb dat even weggelopen om het duidelijk te maken. Dan staat er dit. Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren naar Babel, in Nebukadnezar, en ze werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg. En toen stond er, totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om 70 jaar vol te maken. Dus die 70 jaar zijn eigenlijk 70 sabbatsjaren, waar dat het land recht op had en het niet gekregen had. Want zolang dat het volk Israël onder Gods oude verbond in het beloofde land woonde, moesten ze niet alleen de wekelijkse Sabbat respecteren, maar was er ook na elke 6 jaar een Sabbatsjaar waarin dat het land niet meer mocht bewerkt worden. Dan moest men leven van de oogst van het jaar ervoor. Hetgeen dat op het land nog als vrucht kwam, moest gegeven worden aan de armen en zo meer. Al die jaren, als in het beloofde land, waren als die sabbatsjaren nooit gerespecteerd. Dus, uiteindelijk, als iets 70 jaar, dat staat eigenlijk voor een hele tijdscyclus van hoeveel jaar? Hij rekent aan 6 jaar, een sabbatsjaar, 6 jaar, een sabbatsjaar. Een cyclus van hoeveel?
Ja.
490, ja. 70 maal 7.
Ja, dat is 7 maal 6. Ja.
Dus eigenlijk wordt een hele periode van 490 jaar telescopisch samengedrukt in een periode van 70 jaar dat het land rust krijgt voor die afgelopen jaren terwijl dat het volk weggestuurd is uit het beloofde land. Dus nadrukkelijk wordt er in 2 Kronieken 36 aangegeven dat die 70 jaar zomaar niet uit de lucht gegrepen zijn, maar dat ze wel degelijk een symbolische betekenis hebben. Dus met andere woorden, de betekenis van die 70 jaar is niet vaag, maar is wel heel duidelijk, dacht ik toch. Maar dat wordt volledig genegeerd. Men heeft daar geen acht op. Dus vanavond gaan we daar niks meer over zeggen, over die sabbatsjaren. Volgende keer gaan we daar een hele studie over geven aan jullie. Te beginnen van af het boek Genesis, zo door de schrift wat de betekenis is van de sabbat, bij Gods volk, wat de sabbatsjaren zijn, want die sabbatsjaren, en ook de cyclus, hè? Zeven sabbatsjaren, hè? Zeven maal zeven jaar is, en toen volgt er een
jubeljaar,
waarin dat alles moet teruggegeven worden. Dus dat maakt deel uit van een zeer belangrijke cyclus in het beloofde land. En daar gaan we heel veel kunnen uit leren. En waarom dat die 70 jaar eigenlijk hier, met zijn symbolische betekenis, de basis is voor de 70 zeden die aangekondigd wordt door de engel Gabriel. Maar dat is de volgende keer. Stapje per stapje. Nu wil ik eerst natuurlijk aantonen de bezwaren hier, dat dat toch wel iets tegenover te stellen is. Die duidelijke symbolische betekenis, waarvan we net gelezen hebben in 2 Kronieken 36, die ligt ook al ingesloten in Leviticus 26. Dus van beide verbondsluiting was dat al voorzegd. Lees maar. Maar u zal ik onder de volken verstrooien, ja, onze ongehoorzaam zijn, en ik zal achter u het zwaar trekken, en uw land zal een woestenij zijn, en uw steden een puinhoop. Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen als al de dagen dat het woest ligt, en gij in het land uw vijanden zijt. Dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden. Al de tijd de verwoesting zal het rusten. De rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren, toen hij daarin woonde. Dus met andere woorden, dat de betekenis van die sabbatsjaren in verbinding met die 70 jaar, liggen eigenlijk al ingebed in het oude verbond. Dus met andere woorden, de betekenis daarvan is zeer belangrijk. Dus dat zomaar te negeren en te zeggen, ja, geen vage symbolische betekenis. Ik geloof dat de schrift toch duidelijk aanreikt dat het wel degelijk een klare betekenis heeft. Een belangrijke vraag om te stellen is, was de 70 jaar van Jeremia exact 70 jaar? Want, like wat je ziet, die mensen die zeggen, hoe letterlijk gerekend wordt, zijn zeer vastgepind op jaartallen. Was die 70 jaar van Jeremia eigenlijk exact 70 jaar? Wel, de eerste terugkeer, daar zijn we zeker van, is 539 voor Christus. Als je daar al niet het bevel verbindt tot de wederopbouw, speelt geen rol. Maar de eerste balling is teruggekeerd in 539, dat wist niemand. We beginnen te rekenen bij Daniel 1 vers 1, dus met andere woorden, hoe Daniel in ballingschap gegaan is. Dat was in 605 voor Christus. Als je 70 jaar van aftrekt, kom je 535. Dus dat klopt toch niet helemaal. Dat
zijn toch niet allemaal tegelijk
afgelopen? Nee, maar de eerste terugkeer is in 539. Ze zijn in drie keer teruggekeerd.
Nee, maar ja, ook... Ja, eigenlijk,
in welke
moeilijk
handen
zijn allemaal
tegelijk? Yes, het was het deeltje. Jawel, het eerste deel is Daniel. Het tweede deel is bij de verwoesting van Jeruzalem. In 586 voor Christus. Ja. En dat 70 jaar van aftrek, dan kom je natuurlijk achter voor Christus. In 516 voor Christus. En hij, de evangelist Matthäus leest, toen zegt hij dat de wegvoering van Babel begonnen is in de dagen van koning Josia. Ja, want hij zijn zonen verwekte, Jechonia en zijn broers. Nu, we weten dat Josia geregeerd had van 640 tot 609 voor Christus, toen had hij gestorven. En nu in de dood, zo 609, toen hij net uitkwam in 539 voor Christus. Het vergt toch enige sleuteling om op het exacte jaartal uit te komen. En ik denk dat het ook laat zien dat die jaartallen op zich niet het allerbelangrijkste zijn, als het gaat om profetische aanduidingen. Ik geef u een ander voorbeeld. Genesis 15, iedereen kent dat wel, de verbondsluiting van Abraham met de Heere. Abraham heeft van alles beloofd geweest van de Heer, en toen zegt hij tegen de Heer, maar ja, hoe ga je dat nu zeker kunnen weten dat je dat gewoon kan krijgen? En toen weet je wel, moet je die dieren bereiden, openleggen. Dat is die situatie in 15. En toen komt de Heer, en toen gaat de Heer zelf als een vurige oven door die opengelegde dieren, bij wijze van zich verbinden aan dat verbond, waarvan dat hij hier de belofte maakt en zegt, weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het gunnen niet is, en dat ze hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat ze zullen dienen, zal ik richten, en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Dus de Heere voorzegt dat die periode 400 jaar zal duren. In het boek Exodus, wanneer die uittocht letterlijk plaatsgrijpt, dan lezen we in vers 40, de tijd dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden, was 430 jaar. En na 430 jaar, juist op de dag af, gingen de legerscharen de scheren uit het land Egypte. Wat kun je eruit leren? Dat die tijdsaanduiding blijkbaar voor God niet het allerbelangrijkste is, maar de betekenis is van die uittocht die voor het volk van God en in zijn heilsplan. Dus ik geloof dat je met vrijmoedigheid mag zeggen dat het belang van de uittocht en de betekenis in Gods heilsplan van de gedachte van God toch wel primeert boven het tijdstip. Dus met andere woorden, dat we niet zozeer moeten focussen op die jaartallen en op die exacte dagen, want als je daaraan begint te rekenen en te sleutelen, dat is heel moeilijk. Wat er gezegd wordt, ja, het is zeker in 442 of 445 voor Christus dat die 70 weken aanbreken, en dat komt er juist op de intocht in Jeruzalem. Ja, we wisten hier dan maar, ik weet dat het in 38 na Christus was. Er is al twijfel over het geboortejaar. Sommigen zeggen dat dat 5 voor Christus is, de letterlijke geboorte. Allee, dat valt absoluut niet te berekenen. En dat is absoluut ook de intentie niet wanneer dat God over zulke dingen spreekt. Hier zie je dat ook nadrukkelijk. 30 jaar zit er verschil tussen wat de Heer aankondigt naar Abraham. Het is door zijn belofte niet nagekomen. Of het de Heer wil zeggen, pakweg 400 jaar. Het gaat duren voor als terugkeren. En de Heer daarmee een exacte aanduiding wil geven? Geloof ik niet. Dus de nadruk ligt toch niet op. Dus dat zijn de standpunten. Dus de 77 moet letterlijk gerekend worden, anders heeft de profetie geen betekenis. Beginpunt van de 77. Dat kan daarom niet in 431 zin. Het moet in 445 zin. Wel, 2 Kronieken 36 leert ons toch dat het woord van Jeremia en vervulling houdt door Kores Cyrus. Dat kun je nu toch niet afwisselen. En dat het beginpunt van de vervulling volgens de schrift zelf, hoe dat hier jaartal rekent, interesseert me niet. Het interesseert me wel wat dat schrift zegt. En de schrift zegt nadrukkelijk dat het beginpunt de vervulling is volgens de schrift in 539. We zien met een jaartal toch niet eens, dan kun je toch niet ontkennen dat de schrift zegt dat het in vervulling houdt door Kores, Cyrus, Gods gezalfde. Dus voor mij is een letterlijke rekening van de 70 jaar weken bij voorbaat uitgesloten. Want je komt er niet met de 70 jaren zomaar te rekenen. En ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. En ik vind het een zeer gevaarlijk uitgangspunt om door een ganse leer aan te verbinden aan jaartallen en de schriften in Heer. De schrift reikt zelfs een symbolische of beter een typologische verklaring aan. De Sabbatsjaren zijn een verklaring voor de 70 jaar. En de 70 jaar vormt de basis voor het woord van Gabriel 70 zeves. Ja. Dus ik geloof net het tegenovergestelde. Dat de jaren niet letterlijk moeten gerekend worden. En dat de profetie een duidelijke symbolische verklaring heeft. Allebei gegrond op wat het schrift zegt, de leerstellige sleutel, of de verklaringssleutel voor mij, de uitlegkundige sleutel, is 2 Kronieken 36. daar baseer ik mij op om het te verklaren. Wat dat nadrukkelijk gezegd wordt, dat het koninkrijk van Perzië de heerschappij verkreeg over Babylon, naar het woord dat Jeremia gesproken had, Jeremia 25, dat Daniël ontdekt had bij het onderzoek van de profetie. En dat het eerste jaar van Koris, de koning van Perzië, wekte de Heere het woord op dat door Jeremia verkondigd wordt, zou hij voltrekken, de koning van Perzië, Koris. Met andere woorden, het tweede wat Daniël ontdekte in Jeremia 29, en wat de aanzet was om te gaan bidden voor de terugkeer en voor het herstaan. Dus voor mij verklaart de schrift zelf dat Koris de profetische boodschap van Jeremia en vervulling doet gaan. Ik denk dat je dat niet zomaar aan de kant kunt gooien, omdat de jaartallen naar uw zin niet kloppen. Iedereen is reusstil. Wat om met die andere zaken die gezegd worden? De brief, zegt men, van die Nehemia meekreeg, dat was de brief die bedoeld was om de stad herop te bouwen. Dat bevelschrift van Koris, dat was enkel maar een oproep om terug te keren naar het land. Maar het bevel om de stad op te bouwen is pas 100 jaar later gegeven. Wel, ik weet het niet, maar als ik Jesaja lees, dat we dat straks gelezen hebben, toen lees ik heel nadrukkelijk dat de Heere zegt dat Koris de tempel moet herbouwen. Dat hij de stad moet herbouwen. En dat hij hem de ballingen zal vrijlaten. Dat argument is voor mij geen argument. Dat is compleet in tegenspraak met wat de schrift zegt. Dus dat houdt voor mij geen enkele steek. Dus zie je hoe wankel dat dat fundament is voordat die opvatting opgebouwd is. Aanvang van de 70 zeven's. De cruciale sleutel is dat de uitleg, ja, sorry, maar om de 70 jaar week de ruggengraatse van de bedelingen leer, toen blijkt dat voor mij eerder de Achillespees te zien, de zwakke plek. En toen vrees ik, als het jaartal klopt, dat heel de structuur van het kaartenhuisje mooi ineenstort. Als het aanvangsjaar niet klopt, 539, of 442 dat ze zelf opgeven, ja, dan zie je al van meet af aan van je verklaring van Daniël hoofdstuk 9 op het verkeerde spoor. En wat kom je toen uit? Niet waar je moet het komen. Dus vandaar dat ik daar zoveel tijd en waarde aan hecht en geef men om dat voor jullie uit te leggen, omdat je zo kunt zien dat de schrift eigenlijk de sleutels aanreikt. En dat je niet moet gaan focussen volgens mij op letterlijke jaartallen. Want de jaren, 70 zeven's, kunnen wel eens een andere betekenis hebben dan gewoon maar letterlijke jaartallen. En dat dat daar werkelijk ook aangegeven wordt, blijkt ook uit de schrift dat het te maken heeft met de Sabbatscyclus, die het volk van God niet gerespecteerd had in het beloofde land.
En misschien een domme opmerking, maar best bezig worden, dan spreek ik hem ook. Denk dat alles hier gaat over barmhartigheid, genade en verheffenissen. En dat de Heer zelf tegenover zijn discipel, op zijn leer, deuren heeft als een discipel. Dat de Heer, dat ze vragen, Heer, hoeveel keer moet me vergeven? En toen kom je op 7 x 77, die volgens mij...
7 x 77,
letterlijk, zelfs. Ik dacht, dat zijn 7 x 77, man.
Ik dacht dat 7 tot het 70ste. Hoe zijn ze?
Dat
7
tot het
70ste. 7x 70.
Dat heb ik ook
keihard. De opmerkingen die hij heeft, is dezelfde opmerking die Tien opgemaakt heeft maandagavond trouwens. Die zijn net hetzelfde. En inderdaad, ik heb het ook nagecheckt. Velen zeggen ook dat waarschijnlijk de Heer Jezus hierop doet, op die 7x 7. Waarom dat dat zo is, dat gaat duidelijk worden als we gaan stilstaan bij die Sabbat en die Sabbatsjaar en dat jubeljaar om de 49 jaar. Want daar hebben we nog niet veel, denk ik, echt bij stilgestaan. En dat is wel heel mooi en belangrijk om te zien wat de Heer zijn bedoeling daarmee is. En toen kan je echt begrijpen waarom de Heer zegt, Of een keer moet ik mijn broer verheven, dan zegt hij de 7x70. En dat heeft alles te maken met wat de Sabbat volstaat en die cyclus van Sabbatsjaren en het jubeljaar. Dus die opmerking is heel terecht. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk?
Ik heb juist de vraag dat ik wel verbaal. Jesaja kwam voor Jeremia.
Absoluut.
En Jesaja wist al dat hij koning Kores zou weten.
Ja, dus Jesaja geprofiteert rond 750 voor Christus, of je mag onderbreken. En Jeremia die zit rond 600.
Ja.
605.
Ja,
605 zond die profetie uitgesproken. Dus als die Kores al zo lang van voor die met naam en toenaam aangekondigd wordt, als de gezalfde des Heren, en dat door hem uiteindelijk het plan van God zijn voortgang heeft, ja, dat zo'n mannen heren is eigenlijk wel heel straf, he. Vind ik persoonlijk toch. Toen stel je een eigen opvatting over het feit dat het letterlijke jaren moeten zijn, toen sta je dat boven de schrift. Dat, is meer, dat denk ik is toch duidelijk. Ja. Kan iedereen daar een beetje in vinden?
Weet je er ook vanuit wat hij met exacte jaren en dateringen werd? Moet er ook vanuit gaan dat die datering wel juist is? En daarin komen ze zelfs in de knoei.
Absoluut.
En overlast, een paar maanden geleden los het artikel in de gazette, dat ze, zogezegd, de rotste mens ter wereld gevonden hadden, wetenschappelijk weer. Hey, en maar ze worden een beetje verhest, ze zaten er maar 10, dus die waren nefest.
Ah ja.
Weet je wat? En dat is toen ook, dat heb ook geen achterhoofd doet, dat je zegt van, oké, toen...
Ja. Wat het grote probleem ook, dat ik met deze benadering, is dat we ook zien, dat uiteindelijk, er wordt gerekend tot aan de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Maar het belangrijkste deel van de profetie is...
De komst.
De Messias die zal... Het doodworm. En ten tweede, de verwoesting van Jeruzalem. En dat valt toch heel anders buiten? Dat valt toch helemaal buiten? Dus, de kern waar de boodschap over gaat, valt volgens deze uitleg, buiten de profetie. Want je hebt 69 jaar weken... En toen heb je de laatste kloof van ondertussen 2000 jaar, maar dat is natuurlijk dan buiten nu in leven. En de laatste jaarweek van Daniel moet naar hen gezet zijn. Dus de belangrijkste gebeurtenissen, de dood van onze Heer Jezus, zijn verzoeningswerk, plus de verwoesting van Jeruzalem, waar dat het gedeelte over houdt, dat ik vanavond niet gelezen, want we zijn ervoor gestopt, vallen compleet buiten de profetie van de zeven, allee, van het gat, maar dat zeggen. Wat is er een gat in? Straf, alleen ik vind dat is heel opmerkelijk. Wat wil ik me aangeven vanavond van iets dat zoveelvuldig verkondigd wordt, dat heel veel christenen in Vlaanderen geloven, rust toch op een zeer, zeer wankel en fragiel fundament. Dat, uit goed op de keper beschouwd, zomaar, wat de schrift aanreikt, terzijde schuift en vastklampt aan de letterlijke bepaling van jaren. Neem je die letterlijke bepaling van jaren weg, lekker dat vanavond proberen ook duidelijk te maken, dat dat absoluut niet kan kloppen, en toen heb je wel niks meer over. He. En verder wou ik eigenlijk niet gaan vanavond. Ik vond het belangrijk, ik had het de vorige keer in de studie allemaal samen gedaan. Ik had toen ook al gesproken over die sabbatsjaren en toen werd het voor sommigen al echt wel te veel in en af. En ik heb daar ook een rep voor en ik heb daar een fout in gemaakt. Vandaar dat ik het niet opgesplit heb. Enkel maar de grondslag, voorbereiding om het te kunnen begrijpen. Waar is het op gebouwd? Wat is eigenlijk de aanzet van Daniel om te gaan bidden? En wat gebeurt er eigenlijk? Nu, de volgende keer gaan we stilstaan bij de echte symbolische betekenis van die 70 jaar. Hoe zit dat eigenlijk met die Sabbat? Waarom was dat voor God zo belangrijk? En die Sabbatsjaar en dat jubeljaar, wat is de betekenis daarvan? Dat gaat ook in studie zijn. Dus dat is dan nog allemaal wat voorbereiding, maar er is nog niks eigenlijk gedaan over Daniel. Is dat goed? Want dan mis ik een beetje bij de meeste mensen, of bij de meeste uitleggers, ze gaan zo rap over om te zeggen, en die 7 jaarweken betekenen dat, en die 62 jaarweken betekenen dat, maar een deftig onderzoek naar wat dat er aan vooraf gaat, hè, je huiswerk doen, voordat je aan iets begint uit te leggen, dan wordt er bijna geen aandacht aan gegeven. Dan staat amper stil bij dat gebed, en begint direct met de uitleg van die jaren. Dan zie je natuurlijk, ja, je niet goede nieuwswerk maakt. Dat je kan serieus de mest ingaan. Toen was iedereen stil. Ik weet er allemaal een moe zeker, is dat er?
Of akkoord?
Ik weet het niet, ja.
Ja, nu je nadenkt over twee is dat op en de tijd, één dag is al thuis en nog een keer, of niemand had het iets kennen, behalve God. Waarom zit het toen zo aan het puzzelen?
Ja, toen hij spreekt over zijn wederkomst, zegt hij ook, dan mag hij dan voorspellen, want het erin, maar je had niet weten, je kunt niet weten. Nee. En toch zijn we er altijd op de ticket acht voor je orde te rekenen en het tijdstip te kennen. Hè? En pop, ja, numerologie, bijvoorbeeld.
Ik ben van overtuigd dat die daar is gehoord. Het is een boek van stelling 1. Het staat hier ook in 9, vers 25. Vanaf het ogenblik dat het wordt uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen.
Ja.
Huh? En je leest in 1 in het eerste jaar van Darius, de zoon van Achasverus, dat is geslacht in Meden. Daniel biedt. En het is daar geschreven dat dat woord is uitgegaan. Dus dat moet van die Darius gekomen zijn. Dat die daar risico's is,
ja.
Denk ik.
Ja. Maar dat wordt er niet van hem uitgehaald, maar dat wordt dus van de hemel uitgehaald tot.
Tot.
Ja.
En dat was in de vervulling van de profetie van Jeremia.
Inderdaad.
Dus, en Jeremia sprak van Koris.
Jezaja sprak van Koris.
Jezaja sprak van Koris.
Ja.
Die kremde van elkaar uit, ja. Dezelfde.
En de kroniekenschrijver toont ons, kijkt terug op de geschiedenis en zegt van kijk, dat is er gebeurd. En
hij spreekt ook van Koris.
Absoluut. Koris, hij spreekt dus dat het vanaf de Meden Babylon veroverde, naar het woord van Jeremia aangesproken. En toen vervolgens zegt hij dat in het eerste jaar van koning Koris de ballingen teruggekeerd zijn naar het bevel dat hij gegeven had, volgens het woord dat de profeet Jeremia aangesproken heeft. Dus de twee luik vind je eigenlijk verklaard in het laatste hoofdstuk van 2 koningen, 2 kronieken 36. En de benadering dat we nu met elkaar gaan doen, om dat te verklaren naar de Sabbat, de Sabbatsjaren, die 70 zevens, is een verklaring die niet nieuw is, maar die al van in de dagen van de Heer Jezus gangbaar was. Want we zijn teruggevonden, dus in de beruchte Dode Zeerollen, is er één boek die volledig die uitleg en die benadering ook beschrijft.
Is er een ander boek die andere benadering beschrijft? Of staat dat niet in de...
Nee, dat is iets dat eigenlijk... Die uitleg is nog zeer jong. Dateert van de jaren 1800. Dan is er een uitleg en die benadering van Daniel 9 enorm snel vooruit gegaan. Maar voordien vind je daar niks van. Maar de manier waarop we het nu doen, kent al zijn oorsprong in de dagen van de Heer Jezus. Of ja, niet zijn oorsprong, kan ouder zijn, maar het was bekend in de dagen van de Heer Jezus. Want die boekrol zijn daar opgeborgen in 63 na Christus. Dus 5 of 7 jaar kan ervan zijn voordat Jeruzalem verwoest is. Zijn die rollen er al opgeborgen. Dus het is duidelijk dat het toen in die dagen al bekend was.